Een goedemorgen. Zijn er vragen? Ja.
Kunt u iets zeggen over de tegenstellingen? Dus, nou, we leven in een soort dualisme en dan heb je met zwart en wit te doen en gelukkig en ongelukkig en ja, noem maar op. En bijvoorbeeld ook lijden en gelukkig zijn. En nou had je het gisteren over over de verschrikkingen in ja, wat er in de wereld allemaal gebeurt. Nou ja, dat zijn ook tegenstellingen. En ik dacht op een gegeven moment, dat hoort erbij.
Het is er, ja. Nou. En dat is een belangrijke vraag, hè? De vraag van dualisme en uiteindelijk de fundamentele eenheid waar het alles uit voortkomt en alles in terugkeert. En ik hoop dat in de volgende theeshows een beetje duidelijk te maken. Want dat is belangrijk. En in het heel kort, maar we komen daar vroeger. Dus het dualisme is een noodzakelijk moment in onze psychisch, spirituele en geestelijke evolutie. Wij moeten onderscheid maken wat tussen nuttig en schadelijk voor ons is. Dat zijn de strategieën die in ons brein ingeprogrammeerd zijn om onszelf te laten overleven. Wat is nuttig, wat is... Hè? Alleen, daar is iets misgegaan. Daar is iets doorgeschoten. Waardoor wij... inderdaad in een dualisme, omdat we niet echt weten wie we zijn, denken dat we onszelf moeten verstevigen door bijvoorbeeld zit op te hopen, of weet ik wat, of allerlei, ideeën vast te klampen om te identificeren met een deelwerkelijkheid. En dat is onvermijdelijk, is ook niet, dat is niet slecht, maar dat is wel de oorzaak van veel lijden. Dus en dat is belangrijk. Ik wou daar ook mee beginnen, maar we komen daar dus hopelijk uitvoerig op terug. En anders moeten we nog even aan mijn jasje trekken. Uitstekend. Ja. Laat ons kalm en evenwichtig ontwaken tot ons ware zelf. Mensen vol van mededogen worden. Onze gaven te volle ontplooien, ieder volgens eigen roeping. Onbewust worden van het lijden, persoonlijk en maatschappelijk. Daar wil ik het even bij laten. U kent die prachtige gelofte aan de mensheid. Hè? Vertaling is niet zo gelukkig, maar het eerste wat we moeten doen, we moeten dus ons bewust worden van het lijden. Persoonlijk en maatschappelijk en de bron ervan onderkennen. En daar wil ik in de volgende theeshows, als me dat gegeven wordt, hè, even met u over nadenken. Hè. Probeer dat in het bewustzijn te even. Hoe werkt dat nu? Hoe komt dat dat er zoveel schade en leed en overal mensen in verdrukking komen en burn-out? En hoe komt het dat instituties dat ook doen? Hoe komt het dat heel de organisaties ziek zijn? Of dat er nu bankaire instellingen zijn, die alleen maar omdat dat nu instituties van maatschappelijk welzijn zijn, die mensen ook, hè, die eigenlijk, of op ministeries, administraties, overal heb je dezelfde soorten mechanismen die worstelen in onze geest. En daar wil ik proberen iets over te zeggen. Ik had al gisteren een beetje als een soort parabel. Nog een vraag, excuseer. Martien.
zal er misschien ergens aan bod komen dat er sprake.
Moet u zeker doen, hè? Ik had al gisteren als een soort parabel, hè, wat er gebeurt evolutionair met die tektonische platen, weet je wel, hè, die transportbanden waar de continenten op zeggen, waardoor de zee, waardoor het leven in de zee, waar we allemaal uitkomen, waar het ontstaan is, in een soort crisis geraakt. En uit die crisis een soort transformatie naar, hè, de eerste reptielen en amfibieën en later de gewervelde dieren, de zoogdieren, en uiteindelijk de mens, dat prachtige schepsel. Leeuwen en tijgers, maar ook wij komen uit, tenslotte, uit die transformatie komen wij, uit die nood komen wij voort. Het is eigenaardig, hè? De druk, de leidersdruk die een transformatie. En sommige spirituele leraren zeggen dat wel eens. Jouw situatie is de beste om tot een nieuw bewustzijn te komen. Ja, maar zult je zeggen, ik ben depressief, ik heb dit. Nee, jouw situatie is de beste voor jou. En niet dat we er niets aan moeten proberen te doen, of zo, dat is iets anders. Hè? Maar spiritueel gezien is dat die transformatie naar een hoger niveau, een hoger, hè, als soort wat we in ons bewustzijn dan verlichting noemen, een heel vervelend woord, maar ik heb geen ander, een ander bewustzijn, dat eenheidsbewustzijn. Die transformatie, die zie je als een soort symbool op alle niveaus van de schepping. Dat zie je in het materiële mineralenrijk, hè. Wat is er ondoordringbaarder dan koolstofatomen, stenen? Hè? Maar in de juiste omstandigheden, in de juiste druk, in een heel grote druk, veranderen die koolstofatomen, die, ja, je kent allemaal zwarte kolen, hè, dat is een symbool, die veranderen in schitterend doorlaatbare diamanten. En de diamant, dat getransformeerde de koolstofatoom naar die, hè, wat, dat is een heel wonderlijk proces. Een van mijn vrienden die is daarop gepromoveerd op de kristalvorming. Hè, van, wat, dat is iets wonderlijks, hè, wat, die kristallen die zich vormen en dan, wauw. Dan komt er een heel andere, met heel andere eigenschappen in. De diamant, het edelgesteente, is natuurlijk ook een velen symbool in vele spirituele tradities van de verlichting. Hè. Een heel richting in het boeddhisme, het Vajrayana, is naar het diamantenvaartuig genoemd. Hè. Dat is natuurlijk niet voor niets, omdat dat iets merkwaardig is. Er is een iets duister, ondoordringbaar compact dat het meest stralende element wordt. Op het mineralenvlak is dat zo. Maar ook op het plantenvlak. Er zijn miljoenen jaren geweest, miljoenen jaren, dat er vegetatie was, mossen en allerlei planten, zonder dat er ooit een bloem was. Dat is vrij laat in de evolutie. Wij bestaan zo, zeg de aarde, een paar miljard jaar, en de eerste bloem zou ze onder 14 miljoen jaren geleden ontstaan zijn. Zo. Oh. En dat was iets heel wonderlijk, subtiel. Ineens was daar iets heel merkwaardig. Met kleur en geur en heel kwetsbaar, heel subtiel. Zo weggegooid, zo kapot, heel kortbloeiend. Wonderlijk. En waarschijnlijk is de eerste bloem heel efemeer geweest, heel voorlopig. En op den duur was heel die aarde bedekt met kleur en geur, wat iets wonderlijk. Ook de bloem, die als het ware de soort, hè, symbolisch natuurlijk, hè, is natuurlijk dat een symbool van transformatie. En dat is niet voor niets, dat omdat dat nieuwe bewustzijn niet kan uitgelegd worden in die oude structuren, in de oude concepten. Dat blijft het moeilijke. Daarom spreekt Jezus in parabels. Een verlichte spreekt in parabels. Daarom gebruikt de Boeddha in zijn eerste preek een bloem. Dat is al. Dat is het begin van de Zen-traditie, zegt men. Hè? De bloemenpreek op de Gierenberg. Het mooie is dat de van de duizenden monniken, hè, dat is natuurlijk een mythische traditie, of dat historisch is, dat doet er allemaal niet toe, hè, het is mooi. Het van alle de monniken begreep niemand het. Behalve één, en die glimlachte. En dat vind ik zo ongelooflijk mooi, deze samenhang van glimlach, het doorbreken van de starheid van onze persoonlijkheid, onze pijn, ons stobben, onze angst, onze naar een glimlach. Waarom glimlacht de Boeddha? Wauw. Dit is mooi, hè? Dus dat, wat is er gebeurd? Mahakasyapa, hè? De eerste Zen-patriarch identificeerde zich niet meer met de inhoud van zijn bewustzijn, maar was helemaal open om echt waar te nemen. En dat is een ongelooflijke belangrijke stap geweest. Het is iets onnozel klein, een bloem en een glimlach, maar het is het begin van iets heel belangrijk geweest. Spiritualiteit tegenover met de gevestigde religies, heeft iets te maken met die totale gewaar zijn van dit moment, nu. En de rest laten we gaan. En de rest, al de concepten en vooroordelen en gevoelens, en dat allemaal mij versteent, valt als het ware af en er is een glimlach. Er is een soort liefheid en mildheid die doorstraalt van die fundamentele goedheid van ons eigenlijk bewustzijn, in de glimlach. En wij kennen dat allemaal. Hè? Soms verdichten we. Hè? In onze pijn, in onze angst, in onze wanhoop, in ons pijn. Wat van allerlei emoties kunnen ons verdichten en ons als het ware ondoorlaatbaar maken. En niet meer attent zijn voor de totale werkelijkheid. Voor de mens naast me, de bloem naast me, de weet ik wat, de hele werkelijkheid. Want het is de hele werkelijkheid gewaar die de sleutel is tot het geheim. Ik illustreer het altijd gaarne met een gedicht. Hè. Ik vind het zelf een van de... Een heel kort gedicht, maar... Nou, je moet niet akkoord zijn, uiteraard. Maar ik vind het een van de mooiste gedichten uit de Nederlandse taal. Verdriet kiet al mijn krachten samen, zodat ik roerloos word als steen. Mijn hele wezen wordt materie, een ondoordringbaar star mysterie. O, sla op de rots, opdat ik ween. Soms zijn er momenten waar je helemaal samenvalt met de emotie, hier is dat met ongelooflijk verdriet, en je klikt samen als het ware. En er is geen beweging meer in. En leven is beweging, is altijd vooral. En zij doet ze, sla op de rots zodat ik ween. Hè? Ik ben steen. Hè? En dat kan een glimlach zijn, dat kunnen tranen zijn. Hè? Huilen en lachen, gelijk Gerard het gisteren zei. Misschien, ik weet het niet. Misschien lach ik, misschien huil ik. Doet er niet toe. Het is het terug beroerd worden. Terug doorlaatbaar. Terug een hart dat doorboord wordt. Dat gevoelig wordt. En dat niet afgesloten is. En dat is een ander weten, dat is een ander kennen, dat is ook een weten, maar van een ander. En dan kun je denken gebruiken, maar jij wordt niet meer door het denken gebruikt, bezeten. Jij wordt niet meer, en er zijn emoties, en er is natuurlijk pijn, en onrecht blijft onrecht, en alle verschrikkelijke dingen blijven, maar er is iemand anders die de baas wordt in huis. Dat iemand anders is natuurlijk niet, je kunt er niet over spreken, de meeste alle spreken een beetje. En dat zijn soms glimpsen, gelijk je die allemaal al kent, de meesten die langer mediteren kennen dat allemaal, momenten van... En dat kan ook een fundamentelere verandering zijn in ons bewustzijn. Waardoor het een heel stuk ruimte en rust... En dan blijven natuurlijk al die gasten die... Maar het is... Hè, en daar gaat het om. Want dat nieuwe bewustzijn... Dat heeft een zekerheid. En dat... Ja. Ja. Er heeft een zekerheid. Die wij altijd zoeken anders in identificaties. In word ik aanvaard, word ik gezien, zal die me goedkeuren, zal die dat, altijd. En dan is er een soort rust en zekerheid die... Weet je wel, is er dat lachen. Lachen en huilen misschien. Dat is niet alleen belangrijk voor ons persoonlijk leven, omdat dat andere bewustzijn er is, hè, zoals dat Gandhi dat zo mooi zei, er is genoeg om aan ieders fundamentele behoefte te doen, aan onderdak, kleding en voeding. Er is in onze aarde echt genoeg. Maar er is niet genoeg om aan ieders egoïsme te voldoen, aan ieders bezitsdrang, aan ieders hebzucht, dan is er veel tekort. Want dat heeft geen grens. Dan komen we later terug op die structuur van het bewustzijn, waarom het al komt dat dat nooit genoeg is. Waarom als een bank 10 miljoen winst maakt, waarom we die 120 miljoen winst maken. Dat is nooit genoeg, want dat is in de structuur van dat bewustzijn. En dat hebben wij individueel, dat hebben wij collectief. En daar is heel onze maatschappij op gebaseerd, op dat oude bewustzijn, op de consumptiegedrag. Als jij dat koopt, dan hoor je erbij. Dan word je geïnitieerd in een groep van jonge, jeugdige, vitale mensen, die geluk uitstralen. Als je dat type... daar komen we nog later op terug, hoor, op die identificatie. Zoals je dat bij kinderen ziet. Mijn. En dat is belangrijk dat van het te mogen zeggen, dat is ook onvermijdelijk. Maar het wordt een soort tragiek. Als dat mijn, hè? Als dat inderdaad ontaart in dat grenzeloze, want dat de rijken heeft nooit genoeg. En dat is iets vreemd. Heel dit prachtige domein, hè, zeven bergen, dit kasteel en die poortgebouwen en die bossen, die zijn van mij. Mijn. Echt hoor, mijn. Nou, dan zijn er drie mogelijkheden. Of ik ben ongelooflijk rijk, of ik ben krankzinnig, hè. Ik heb wanen, of ik ben een pathologische leugenaar of zoiets. Maar wat is het verschil? Als ik echt het bezit heb, dan heb ik een papier. Waar anderen dat op tekenen. Maar dat is eigenlijk geen echt verschil. Maar wij hebben die gezamenlijke illusie van bezit. En dat is onvermijdelijk en er is niks mis mee, want zo moeten we leven. Mocht u deur op slot doen en dingen veiligstellen. Maar alleen, het is die identificatie. En wij komen nu uit een periode van mijn, hè? Deze geweldige skyscraper is van mij. Dat is iets heel eigenaardig eigenlijk. In onze cultuur heeft dat heel belangrijk geweest, omdat dat bezit verstevigde mijn identiteit. Identificatie. Ik identificeerde mij. Met, hè, en dat zit bij ons heel diep in onze cultuur. Hè. Denk aan adellijke mensen. Hè. Baron van Ekeren. Zijn naam was op, die wees naar het domein. Waar die, dat was van hem en dat was dus, dat is mijn. En daar ontleende hij zijn identiteit aan, aan dat kasteel. Maar grond is nog fundamenteeler omdat dat zo blijft. Het kasteel kan nog vervallen en op den duur heeft de familie geen geld meer om de dakers te repareren. Je kent allemaal die dingen. Maar grond lijkt iets dat blijft. En dat moet in de familie blijven. Dat is mijn domein. En wij keken altijd, dat is een soort... Hè, Mimesis, u kent dat wel in de psychologie. Hè? Mensen kijken altijd naar de ogere standen. Dat is dus een soort voorbeeldfunctie. Hm? Daar wil ik bij horen. Dat zijn de mensen die ertoe doen. Hm? Waarom? Omdat er een fundamentele onzekerheid is. Wij lijden. Dat lijden moeten we ons gewoon. Wij hebben een fundamentele onzekerheid over de aard van wie we werkelijk zijn. En wij denken dat het zit in dingen die... Ik denk dat het belangrijk is, en ik probeer daar de volgende lezing, als ik er nog iets van bak, probeer ik daar verder op door te gaan van, hoe komt het nu dat wij dat doen? En kan het anders? Kunnen wij inderdaad instellingen en zorgen van allerlei instellingen die niet meer bepaald zijn door dat oude bewustzijn van identificatie en de mensen echt zien? Want er is geen wezenlijk onderscheid tussen de Boeddha en jij, of tussen Christus en jij, tussen jouw hand en Christus' hand. Er is geen wezenlijk onderscheid. Dat is een concept. En dat is belangrijk dat wij doorbreken naar dat andere en dat er een soort rust komt waardoor we niet meer schijnzekerheden moeten. En die zijn niet alleen van materiële aard. Hè. Aan veronderstel, hè, dat zou dan de oplossing zijn, wij worden dus bezitloos. En er zijn culturen die zo geweest zijn. Hè. Weet u, bij de kolonisatie in Amerika... Dat is daar een prachtig voorbeeld van. Hè? Die Indianen hadden geen grondbezit. En dan kwamen die kolonisten van. En dan lieten die papieren tekenen. Dat is echt gebeurd. En dan was dat van hen. En die Indianen dachten, nee, wij horen bij dit landschap. Wij zijn deel van deze prachtige. Hè? Wij zijn deel van, wij zijn, dat is niet van ons. Wij zijn er een deel van een onge... Hè? En... Nee, dan tekende en dan was dat van de kolonisator. Wat een tragiek, hè, dat er eerder culturen en volkeren daardoor zijn. En dat is zo belangrijk, omdat geweld daar het onvermijdelijk uitvloeisel van is. En dat moeten wij leren zien en vooral natuurlijk in ons, eerst in ons eigen bewustzijn. En dan kunnen we, als er meer mensen dat bewust zijn, zullen die instellingen veranderen. Echt gegarandeerd. En het goede heeft een wervingskracht. Maar dat kan nog lang duren, want er is nog heel wat ellende die... De tegenkrachten worden groter. Hè? De zee waar we in leven wordt steeds kleiner. Niet identificeren. Ook niet met mijn bezitloosheid, met mijn asceet zijn of wat dan ook. Dat is, want dat kan nog erger zijn, dan kunnen we nog meer ego krijgen. Het is altijd het identificeren. Dat is de structuur van ons bewustzijn. Ik wil sluiten met een gedicht. Dat weer nou ja, mooier zegt dan op mijn tijdje. En in een onverwachte glimp van eeuwigheid besefte ik dat mijn ware levenstijd besloten ligt in deze zeldzame seconde. De eindeloze halmenzee volgt zonder aarzeling de verlichte tred van het moment dat, argeloos, geen tijd en ruimte kent. Niet weet van gisteren of morgen. Ik hoef alleen maar voor dit nu te zorgen. Heel zachtjes, al het andere laten gaan. Nou, is dat geen prachtig meditatieprogramma. Ik hoef alleen maar voor die dingen te zorgen. Al het andere zachtjes in geweld laten gaan. Want het komt